Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit de 84ste psalm, daarvan het 6e vers. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is alle tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. Welzalig Heer die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Laatste vers van de 84ste psalm. Gods heilig en dierbaar woord zal u vanavond worden gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En we lezen daarvan het 7e hoofdstuk, te beginnen bij vers 13 tot en met 29. Dus de schriftlezing voor deze avond vindt u in Matteüs 7, vanaf vers 13 tot het einde.
Gaat in door de enge poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen. Maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van distelen? Alzo zal ieder goede boom brengen. Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten. En een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen. Nog een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Een iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelfde aan hun vruchten kennen. Niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil van mijn Vader, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Een iegelijk dan, die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, dien zal ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen. En het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En een iegelijk die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen. En het is gevallen, en zijn val was groot. En het is geschied als Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over zijn leer. Want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. Tot zover de schriftlezing.
Bidden wij nu samen de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, u ziet van verre met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. Maar u slaat ook ofschoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Heere, schenk ons aan de avond van deze werkdag of schooldag die lage plaats aan uw genade troon. Wij zijn van nature trotse zielen en wij menen van nature alles te kunnen. Maar zou u ons willen geven dat we samen onze nood en onze ellendigheid recht en grondig zouden kennen, en dat we u mogen aanlopen, de levende God, die zich in uw woord hebt geopenbaard, maar ook dat stille vertrouwen, dat u ons niet kunt horen om onzentwil, u ons wilt horen en verhoren, om de Zoon van uw eeuwig welbehagen, om die grote hoge priester van het huis Gods, die daar staat aan uw rechterhand en die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. O Heere, wil u door de geest der genade en der gebeden ons samen doen naderen tot uw troon, om van u te begeren een zo onmisbare, maar een ook zo verzondigde zegen bij de verkondiging van uw woord. Wij mogen zomaar midden in de week weer samenkomen aan de plaats des gebeds. Wij mogen uit al het aards gedruis komen in uw huis om te horen de woorden des eeuwige levens. Om uw woord te horen wat ons wijs kan maken tot zaligheid. Heere, wij moeten belijden. Van nature staan onze oren open voor alles, maar gesloten voor uw woord. Zou u willen spreken dat goddelijke Effata, en zou u als de God van Lydia onze oren en onze harten willen openen voor wat u ons te zeggen hebt. Heere, zo dragen we de gemeente aan u op zoals ze is samengekomen. Denk aan degene die met ons mogen meeluisteren. U weet waar en u weet waarom. U hebt meer dan één zegen. Zou het woord mogen dienen vanavond tot bekering van hen die nog voortleven op de brede weg. Misschien helemaal rechts, maar nog op de brede weg. O, mag dat wonder van levendmaking, nieuwe schepping, opwekking uit de doden, waarvan zo heerlijk in uw woord wordt gesproken, wat u zonder ons in ons werkt, mag dat worden gewerkt in de harten van jongeren en ouderen. Heere, we kunnen het geen van allen missen, op weg en reis naar de eeuwigheid. Bekeer dan nog zoals u al uw volk bekeert. Dan krijgen we een leedwezen dat we u door onze zonde vertoond hebben. Dan zal de droefheid naar God worden geboren. Heere, één druppel van uw goddelijke liefde in het hart. En we worden verbroken voor u. Werk het nog naar uw eeuwig welbehagen, tot verheerlijking van uw naam. Maar denk ook aan hen die u bij aanvang hebt getrokken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. U hebt het beloofd, ik zal de blinden leiden in de weg die ze niet geweten hebben, in paden die ze niet gekend hebben. Ik zal de duisternis tot licht maken. O, zou u dat vanavond ook willen betonen? U weet wie ze zijn. Evenwel het vaste fundament God staat, hebbende dit zegel, de Heere kent degene die zijne zijn. En een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Wil u naar uw Sion vragen, Heer, in het strijdperk van dit leven, dan weet u de woestijn weg. Dan kent u hun doodsvijanden, die niet ophouden en aan te vechten. En in hen is geen kracht tegen zo'n grote menigte. Dan weet u van hun ongeloof en van de twijfel en van de strijd. Maar zou u het willen toeroepen, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Wil u als de onveranderlijke in hun leven betonen, vertrouwende ditzelfde dat hij, die dat goede werk begonnen heeft, het zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Wil u van verre staande naderbij brengen, wil u zandgronden wegnemen door de twistingen van uw geest. Heer, ook na ontvangen genade kunnen we zo rusten waar u niet rust. Maar zou u willen geven dat die steenrots Jezus Christus mocht worden gevonden, want die hem vindt, die vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heer. Maar ook dat uw kinderen meer en meer gefundeerd mogen worden op die rotssteen Jezus Christus, wiens werk zo volkomen is, om hem te mogen kennen. In zijn namen, in zijn ambten, in zijn weldaden, in zijn staten en in zijn natuur. O, die schoonste van alle mensen, kinderen. Heere, wil uw kinderen er vanavond iets van doen zien, in het strijdperk van dit leven. Zo hebben wij veel van u te vragen. Maar Heer, u hebt het toch beloofd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar zal ik in het midden komen. En als u komt, dan brengt u alles mee. Als u achterblijft, hebben we de vorm. Maar als u komt waar gij uw voetstap zet, daar alleen, maar daar ook zeker, druipt het al van vet. Zie ons dan aan in Sions gezalfde koning en schenk ons een uur in uw gunst. Heere, we dragen ook alle noden en zorgen van de gemeente aan u op. U bent de grote herder der schapen. U weet volmaakt wat de kudde nodig heeft. Denk u aan onze rouwdragende, onze weduwe, onze weduwnaren, de wezen, de ouders die kinderen verloren. Heere, zie op hen in gunst van boven en vertroost in al hun geween. Denk u aan de zieken. Heere, was de grote heelmeester nog genezen, die uw krank heen kent en liefderijk geneest. Heere, zegen de middelen, psychische noden. Heere, ze zijn er zoveel in onze dagen. Wil u medicatie en therapie zegenen en mag het dienen tot herstel. Wil u raad geven. Daar waar niemand raad weet, zou u willen ondersteunen van onder eeuwige armen. Denk u, Heere, aan gezinnen, zegen de opvoeding. Geef in alle zorgen die er kunnen zijn, ook over kinderen en kleinkinderen. Geef een plaats aan uw genade troon en zou u willen bevestigen. Uw trouw rust zelfs op late nageslacht. We bidden voor deze wereld in nood. Heere, ze bloedt uit duizenden wonden, ze kreunt, oorlogsgeweld, alle mogelijke zorgen vluchten, zou u willen geven, nog met innerlijke ontferming bewogen te zijn, en wil de hulp die wordt geboden nog zegenen, maar geef bovenal, Heere, te zien, de voetstappen van de koning die komt, hij komt om de aarde te richten. Dan wil u ook betonen dat u regeert, ook in de Verenigde Staten, waarin deze nacht ook de verkiezingen zullen worden gehouden. Heer, is zo van groot belang ook voor de wereld. En dan is al lang de uitslag bekend, dan is de uitslag van eeuwigheid bij u bekend. Want de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. En al zijn we dan met zorgen vervuld, want wee het land welks koning een kind is. Maar Heere, geef u dan maar om te mogen bidden. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Want u regeert ook daar en ook hier. Heere, denk aan ons, onze overheid. Geef u wijsheid. Wil u zijn met uw kerk in de verdrukking. Die verdrukt en vervolgd worden, wil u ze ondersteunen. Zijt getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Geef u ze maar te mogen getuigen, zelfs als er leven mee bedreigd wordt. We bidden voor uw kerk in ons vaderland. Heere, hou nog vast bij die leer van de drie stukken die nodig zijn om wel getroost te kunnen leven. Zegen daartoe alle arbeid. De arbeid op de theologische school. Heere, wil docenten en studenten uw zegen schenken. Wil u ze zelf toerusten in het verborgene. Mag er iets worden ervaren van die Gods verborgen omgang vinden. Zielen daar zijn vrees in woont. Gedenk al uw dienaren die ook vanavond uitgaan. Heere, mogen we u ook bijzonder bevelen. Van onze broeders die die arbeid niet meer kunnen doen. Dan bidden wij u ook vanavond voor onze geliefde vriend en broeder Nele. Die ook onder ons mag zijn. Heer, het is u op volmaakst bekend. De weg die hij en ook zijn gezin moet gaan. Zou u willen betonen, hij is nabij. De ziel die tot hem zucht. Zou u uw nabijheid willen doen ervaren in deze weg. De weg is in de zee. Maar Heer, mag het alles uitwerken. Door uw genade dat uw naam erin mag worden verheerlijkt. Zorg u dan ook voor zijn geliefde vrouw en voor zijn gezin. En wil u hem maar schenken een gezicht op die overste leidsman en voleinder des geloofs, die om de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en die nu zit aan uw rechterhand, overblijd nog in alle druk en droefheid door uw goddelijke wonderdaden. Heere, wil ook gedenken onze oude broeder, dominee Meinders. die tot deze gemeente behoort en die iedere rustdag nog mag uitgaan. O, stel hem op zijn hoge leeftijd nog tot een zegen en wil u ook hem doen ervaren. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Heere, dan ligt er ook vanuit deze gemeente een brief. En die brief ligt op het bureau in Sliedrecht. Zou u willen geven dat die brief mag wegen op het hart van onze jonge broeder Huizer? En zou er vanuit de gemeente een roepen geboren mogen worden? Zou het mogen zijn, zij en anderen meer riepen tot de Heer, hij met hen begaan, heeft een wens voldaan, de man van uw raad, zou u die willen zenden? Dan zegt u tot de een, ga en hij gaat, en tot de ander, kom en hij komt. Mag er een jongere of een oudere zijn, die om een uitlegger verlegen is, en zou u dan nog wonderen willen werken? Uw wil geschieden, sterk u de broeders van de Raderkerk, ouderlingen en diakenen. Heere, geef ze ook in deze vakante tijd wat nodig is. In alle ambtelijke arbeid die ook in dit winterseizoen weer wacht. Zegen u, ouderlingen mogen ze wel regeren. De diakenen in de dienst der barmhartigheid wil u ze zegenen. Mogen ze ook met troostrijke redenen de armen en ondruftigen tegemoet treden. Heer, uw knecht staat gereed, de boodschap is overdacht, maar wie is tot deze dingen bekwaam? Wil u de waarheid helder in de gedachten geven? Schenk u eenvoud, getrouwheid, liefde, al wat hem ontbreekt. Schenk het Heere op noodgeschrei, en zou u vanavond willen gedenken, opdat de uitgangen van deze avond mogen juichen, tot eer en verheerlijking van uw naam. Heere, er is geen reden hier, maar er is één reden, die heb u zelf genoemd. Ik doe het nooit om uwentwil, maar ik doe het om mijn grote naams wil, opdat die verheerlijkt worden. Verheerlijk dan uw naam, verheerlijk uw zoon, om zijn gezegend hartebloed. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 40... En we zingen daarvan het eerste en het laatste vers, Psalm 40, vers 1 en 8. Ik heb lang de Heer in mijn druk verwacht. Hij heeft zich tot mij geneigd. Ik riep door nood op nood bedreigd. Hij gaf gehoor aan mijn jammerklacht. Mij in de kuil verzonken. Mij heeft hij hulp geschonken. Gevoerd uit modderig slijk. Mij op een rots gezet. Waar ik met vaste tred die jammerkolk ontwijkt. Psalm 40, vers 1 en 8. Inmiddels zullen uw liefdegaven worden gevraagd. De eerste rondgang is voor de kerk. En de tweede rondgang voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. met het gedeelte uit Gods woord, wat wij vanavond onderbiddend opzien om de leiding van de Heilige Geest in luisteren en in spreken, samen willen overdenken, vindt u in Matthäus 7, de versen 24 tot en met 27, maar ik lees u alleen het 25ste vers, het laatste gedeelte. Matthäus 7, we overdenken vers 24 tot en met 27, en ik lees u vers 25, het laatste gedeelte, deze woorden. Want het was op de steenrots gegrond. Tot zover Gods woord. Gemeente, we schrijven onder dit gedeelte twee bouwers. En we letten op een drietal aandachtspunten. Twee bouwers. In de eerste plaats zien we een levenshuis op het zand. Vers 26. Een iegelijk die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft. Een levenshuis op het zand. In de tweede plaats overdenken we een levenshuis op de rots. Vers 24. Die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, die zal ik, hoofdletter, vergelijken bij een voorzichtig man die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En in de derde plaats zien we een levenshuis in de storm. Dan denken we over vers 25 en 27. Dus het gaat over twee bouwers. En we zien achtereenvolgens een levenshuis op het zand. En een levenshuis op de rots. En een levenshuis in de storm. Gemeentes hebben ademloos geluisterd. Die scharen. Het staat in het meervoud in Matthäus 5. Scharen die gekomen zijn uit Galilea. En die daar staan aan de voet van wat tegenwoordig heet de berg der zaligsprekingen. Aan de voet van een heuvel daar in Galilea. Waar de grote leraar der gerechtigheid. Die van eeuwigheid af gezalfde profeet. Zijn mond heeft geopend. En gaat spreken. Ze hebben geluisterd. Matthäus 5 vers 1. Jezus de scharen meervoud ziende is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende leerde hij hen zeggende. U weet dat is de langste preek die we van de Heer Jezus opgetekend vinden in de schrift. Drie hoofdstukken lang heeft hij daarvan die heuvel in Galilea verkondigd wat het koninkrijk Gods of het koninkrijk der hemelen is. En daarom wordt deze bergrede, zoals die genoemd wordt, ook wel genoemd de grondwet van het koninkrijk der hemelen. Christus heeft gesproken wie nou de onderdanen van dat koninkrijk zijn. Dat wonderlijke rijtje, weet u wel. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn die treuren. Zalig zijn die hongeren en dorsten. Zalig zijn de zachtmoedigen. Dat tekent hij de onderdanen van dat koninkrijk der hemelen. Eigenlijk heb ik dan al een eerste vraag. Mag u door Gods genade bij het licht van de Heilige Geest u herkennen in die armen van geest? Prachtige kanttekening staat erbij. Wat armen van geest zijn. Dat zijn mensen die hebben een klein gevoel van zichzelf. Die zichzelf voor God verootmoedigen. Maar die nochtans vertrouwen alleen op Christus. Dat zijn de onderdanen van dat koninkrijk. En dan gaat Christus ook in deze lange preek daar in Galilea spreken over hoe die onderdanen van dat koninkrijk Gods nu bidden en hoe ze vasten en hoe ze in hun leven openbaar komen. En dan komt hij bij de toepassing. En een iegelijk die deze mijn woorden, dat zijn die drie hoofdstukken, die deze mijn woorden over het koninkrijk Gods, en de kenmerken die daar genoemd zijn van de onderdanen. En het leven van de onderdanen. Die deze mijn woorden hoort. En dezelfde doet. Dat is de toepassing. Dat is de persoonlijke toepassing aan het eind van zijn preek. Nou gaat het erom horen en doen. Want Christus heeft in zijn alwetendheid wel voorzien. Als die amen zegt, dan gaan ze hem bewonderen. En het is geschied, vers 28, als Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over zijn leer. Ze gaan zich verwonderen over hem. En ze ontzetten zich over zijn leer. Ze zeggen tegen elkaar, deze leert als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. Maar Christus is niet op de aarde gekomen om zo bewonderd te worden. Christus is niet op aarde gekomen om koning gemaakt te worden. Maar hij kwam op deze vervloekte aarde om de werken van zijn vader te doen. Om de deugden, dat zijn de eigenschappen van zijn vader, te verheerlijken. Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk wat gij mij gegeven hebt te doen. Hij kwam op deze aarde, nee, niet om uiterlijk bewonderd te worden. Maar hij kwam op deze aarde om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En daarom zegt Christus, een iegelijk die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet. En gemeente, eigenlijk is dat na elke preek de noodzaak, de persoonlijke toepassing. Soms zeggen mensen mooie preek, en dan denk ik, ja, wat hebben we er eigenlijk aan? Want het gaat niet om bewondering of wat ook, wat u de spreker toedicht. Maar het is altijd een reuken des levens ten leven, of een reuken des doods ten dode. Gods woord zal nooit ledig wederkeren, zal altijd doen wat hem behaagt. Het is een reuken des levens ten leven, of een reuken des doods ten dode. Denk je er altijd aan als je naar de kerk gaat? Gevoelt u het altijd zo als u onder de preek zit? Wij denken vaak dat wij de preek beoordelen. Maar dat is een kardinale fout. De preek beoordeelt ons. De preek zegt vanavond en elke keer als u onder het woord komt, of u binnengesloten wordt of buitengesloten. En daarom zegt Christus, de toepassing is die woorden horen en doen. En dan maakt hij een vergelijking. Een gelijkenis, zeggen wij. Hij gaat een vergelijking maken. Hij zegt, die zal ik vergelijken, daar heb je het gelijkenis, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man die zijn huis op de steenrots gebouwd heeft, of die zal ik vergelijken bij een dwaze man. Dan gaat hij twee beelden ons vanavond laten zien. Twee bouwers in deze overbekende gelijkenis. En die twee mannen daar in Palestina hebben veel overeenkomst. Ze zijn allebei aan de weet gekomen dat ze een dak boven hun hoofd nodig hebben. Ze beseffen dat ze een dak boven hun hoofd nodig hebben. Ze moeten een huis bouwen. En je ziet het in je gedachten een beetje hoe dat dan gaat. Misschien hebt u het zelf pas wel eens meegemaakt. Jullie trouwen, huis bouwen hier in de omgeving. Dan maak je een plan. Je maakt een plan, je gaat materialen zoeken. Die bouwer daar in Galilea gaat aan het werk. Misschien hebben ze wel hetzelfde bouwplan gebruikt. Misschien hebben ze wel dezelfde materialen gebruikt. Misschien is daar wel helemaal hetzelfde huis verschenen. Helemaal geen verschil. En toch een fundamenteel verschil. Een ontzaglijk verschil. Maar dat verschil is niet te zien. Dat verschil zit in de grond. Dat verschil is het fundament. Dat is de grond waarop het huis is gebouwd. Dat verschil zit in de diepte. En dat wil Christus ons ook vanavond voorhouden. Hij zegt, zal ik vergelijken bij een verstandig man. Staat eigenlijk in het Grieks, een verstandig man. Een voorzichtig man. Het woord betekent eigenlijk een mens die verder denkt dan vandaag. Die verder ziet dan de omstandigheden van vandaag. Ik zal hem vergelijken bij een verstandig man. Iemand met inzicht, die verder denkt als alleen vandaag. Die man denkt aan de toekomst. Die gaat niet zomaar over één nacht ijs. Die rekent ook met omstandigheden die anders worden. En daarom worden kosten nog moeite gespaard. En besteedt hij zoveel tijd aan de fundering van zijn huis. Je ziet hem in je gedachten aan het werk. Plaatsje opgezocht ergens onderaan een helling van een heuvel. En met zijn houweel spit hij en zwoegt hij om de grond los te maken. Die platgetrapte grond los te weken en los te woelen. En hij zweet en hij zwoegt. Want het is een zwaar werk. Bukken, graven, verdiepen, wegruimen van stenen. En hij gaat net zo lang door tot hij in de diepte op een rotsbodem met zijn houweel stoot. En dan gaat hij bouwen. Dan zoekt hij stenen die geschikt zijn en al hoger en hoger komen de muren. De balken worden erop gelegd. Dan is zijn huis klaar. En dan daartegenover zegt Christus die dwaze bouwer, die dwaze man. Die zoekt ook een plekje. Maar die ziet daar de grond. Het is wel zand, maar u moet niet denken aan zoals wij aan zand denken. Want die grond was kurk en kurk droog, helemaal ingedroogd. Het leek net steen. En hij gaat zijn muren bouwen. Want die grond, dat je gelijk gemaakt. Maar hij spit niet, hij verdiept niet, hij graaft niet. Hij bouwt zijn muren. Veel minder moeite, veel sneller klaar. Geen zweet, veel eerder klaar. En misschien nog een mooier huis. Dan zie je ze staan, die twee huizen daar onderaan de helling ergens in Galilea. En voor het oog geen verschil, solide, ruim. En toch, al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Het is niet dan wind waar zich zijn hart mee streelt. Want gemeente, wanneer komt dat verschil nu openbaar? Nee, niet als de zon hoog aan de hemel staat. Niet als het zomer is in Galilea. Maar wanneer komt het openbaar? Straks als de slagregens komen. En wat wil Christus u en jou en mij nu vanavond leren? In deze zo overbekende gelijkenis. Wat wil hij ons leren met die dwaze bouwer? Die zijn huis bouwt op het zand. Gemeente, dat is iemand die zit in de kerk. Die dwaze bouwer moet je niet in de wereld zoeken. Want een iegelijk die deze mijn woorden hoort. Is iemand die zit onder de prediking. Misschien van zondag tot zondag onder het woord van God mag verkeren. Die dwaze bouwer is niet onverschillig. Hij weet dat hij een dak boven zijn hoofd nodig heeft. Hij zoekt geborgenheid en huis. Zo, die dwaze bouwer in de kerk, die weet het. Hij moet bekeerd worden. Hij hoort over de noodzaak van wedergeboorte en bekering. En toch een dwaze bouwer. Die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet. Niet die werkzaamheden die door de Heilige Geest worden gewerkt. Het blijft alles zo aan de oppervlakte. Het zaad van het goddelijke woord valt niet in de toebereide akker van zijn hart. Hij hoort de preek en hij stemt het toe en gaat naar huis. Het geeft geen werkzaamheden. Hij is zo tevreden met wat verstandsbeschouwing over God en zijn dienst. Met een beetje gevoel, maar zonder de inleving van wat er noodzakelijk is. Heeft Jacobus deze man niet getekend in zijn eerste hoofdstuk? Zij daders des woords en niet alleen hoorders, u zelf met valse overleggingen bedriegende. Deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet. U kent ongetwijfeld Justus Vermeer. Die meester in de rechten, ouderling uit Utrecht, die zoveel kostelijke preken, oefeningen heeft nagelaten. Die heeft ook een aantal oefeningen over deze gelijkenis. En dan noemt Justus Vermeer een aantal van die dwaze bouwers uit de Bijbel. En dan moet u vanavond maar uw hart en leven er eens naast leggen. Hij zegt, zo'n dwaze bouwer is iemand die het woord van God heel graag hoort. Net als Herodes. Die hoorde Johannes de Doper heel graag preken. Maar hij deed het niet. Hij zegt, zo'n dwaze bouwer is soms een Jehu. Die denkt te strijden voor de eer van God. Maar die zichzelf bedoelt. Of met een ontwaakt geweten als farao. Als farao soms uitroepen, ik ben een goddeloze en mijn volk zijn goddeloze en God is rechtvaardig. Als je dat hoort. Broeders, als dat op huisbezoek iemand zegt. Als je daar vraagt, hoe staat het nou in het licht van de eeuwigheid? En daar zit een jongen van een jaar of 16 op de bank en die zegt, ik ben een goddeloze en God is rechtvaardig. Dat klinkt toch als muziek in je oren. Het was wel farao. Horen en niet doen. Doorgaan. Doorgaan met zijn goddeloze leven. O, zo kunnen we ze tekenen. Van die dwaze bouwers die hun levenshuis bouwen op zand. Zie ze komen vanuit Moab. Zie ze gaan als het beproefd wordt. Orpa. Ze keerde weder tot haar volk en tot haar goden. En daarom zegt Paulus ook in de Korinthebrief. Al waar het dat ik al mijn goederen tot onderhoud van de armen uitdeelde. Al waar het dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden. En ik had de liefde niet. Ik was een klinkend metaal en een luidende schel. Weet je wat die bouwer, die dwaze bouwer niet had? De liefde Gods uitgestort in zijn hart. Dat woord horen en gaan doen. Maar Christus zegt, die dwaze bouwer die bouwt op zand. Treffend is de kanttekening die onze vaderen hierbij neerzetten. Wat is nou zand? Door het zand wordt verstaan al wat de mensen buiten Christus tot een fundament van hun zaligheid maken. Daar moet je nou eens even over nadenken. Zand. Alles waar ik op grond. Alles wat ik buiten Christus tot het fundament van mijn heil en van mijn zaligheid maak. Zand. Want die enige naam onder de hemel gegeven, onder de mensen gegeven tot zaligheid. Alles buiten Christus is zand. Indrukken. Gevoeligheden, soms tijdelijke uitreddingen, trouwe vormendienst, zoveel zaken waar we toch heimelijk zo op kunnen steunen. Net als Saulus van Tarse menen de goden een dienst te doen. Levensverandering, maar zonder dat levensvernieuwende werk van de Heilige Geest in de wedergeboorte. Wel veranderd. Maar zonder zo'n godsdaad in je leven, waar onze vaderen van spreken in de Dordtse leerregels. Dat is die wedergeboorte, levendmaking, nieuwe schepping, waarvan zo heerlijk in het woord wordt gesproken, die God zonder ons in ons werkt. O, zoveel bouwen vanuit de mens, zonder te weten, afgebroken in onszelf, afgesneden van Adam, door een waarzaligmakend geloof, Christus Jezus ingelijfd. De dwaze bouwer, die bouwt vanuit zichzelf, door de werken der wet een bestaan opbouwen voor God. Bezig vanuit de mens, vanuit dat verbroken werkverbond een grond voor mijn leven te zoeken. Christus zegt, die zal ik vergelijken. Als dat ik met een kleine letter stond, mocht u het vanavond naast u neerleggen. Maar er staat ik. Die grote alwetende hartenkenner zal ik vergelijken bij een dwaas mens. Een dwaze man die zijn huis heeft gebouwd op zand. Het heeft geen diepte. Het heeft geen fundering. Mag ik het zo zeggen vanavond? Dat eerste stuk wat nodig is om gekend te worden. Daar springt hij overheen. Daar stapt hij overheen, over de diepte van zijn verlorenheid, over de beleving van de eerste zondagen van de Heidelberger Catechismus. Zo gauw klaar, maar nooit gezien de diepten van ellende, nooit geroepen uit diepte van ellende tot u met mond en hart, tot u die heil kunt zenden, o de beleving van dat rechtvaardig oordeel Gods vanwege de zonde. En die schreeuw, is er dan nog een middel, is er nog een weg? Die is die dwaze bouwer vreemd. Dwaze bouwers, die houden niet van graven en van bukken en van verdiepen. Die weten niet van zich hartelijk voor God verootmoedigen. Met een hartelijk leedwezen door de liefde in het hart. Dat ze tegen God hebben zo menigmaal en zwaar gezondigd. Nee, die dwaze bouwer is gauw klaar met het huis van zijn hoop. Hij heeft nooit geleerd dat hij rechteloos buiten staat. Hij heeft nooit geleerd de vijandschap in het hart tegen zalig worden in de weg van een ander. En daarom de vraag, gemeente. Als Christus ons vanavond ernstig voorstelt, twee bouwers. Mogen we ons leven er dan naast leggen in het licht, in het alwetende licht van een heilig en rechtvaardig God? Kennen we iets van die puinhopen van ons zondaars bestaan? Weten we iets van die diepte van verlorenheid en schuld? En is het onze levensvraag geworden die die dwaze bouwer nooit kende? Zei ik al, is er nog een middel om die welverdiende, ja welverdiende, straf te ontgaan en wederom in uw genade hersteld te worden? Waar is ons levenshuis op gebouwd? Dat is de vraag vanavond. Wat is het fundament van uw leven? Waar reist u mee naar de eeuwigheid? Want mijn Bijbel spreekt van de ernst dat er veel levenshuizen zullen instorten die gefundeerd zijn op tranen, op teksten, op gemoeds, indrukken. Nee, maakt u niet de verkeerde conclusie dat het daar buiten gaat. Want het zal niet gaan buiten tranen, het zal niet gaan buiten indrukken, het zal niet gaan buiten dat werk van de Heilige Geest in het hart, van die droefheid naar God. Maar als dat onze grond is, wel eens een slapeloze nacht gehad. En toen kwam er zo'n mooie tekst in mijn gedachten. Toen kwam er in mijn gedachte van, al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. En dat heb ik mogen aangrijpen. En Gods kinderen hebben me overgenomen. En zo reis ik naar de eeuwigheid. De Heer Jezus zegt in vers 22 in ons hoofdstuk, velen zullen te die dagen zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam duivelen uitgeworpen. En in uw naam werden krachten gedaan. Dan zal ik hun openlijk aanzeggen. Ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij. Gij die de ongerechtigheid werkt. O, daar hebt u de ernst. De meest evangelische prediker die er ooit geweest is. En de enige prediker die echt, tot in de diepste diepte met ontferming zijn hoorders heeft toegesproken. Die maakt juist zo'n ernstig onderscheid. Ook in deze gelijkenis. Daarom gemeente zand. Dat was ons eerste aandachtspunt. Alles buiten Christus. Ga het nog eens onderzoeken vanavond. En weet u wie er nou in de strijd zit? Weet u wie er nou de schrik om het hart slaat vanavond? Nee, niet die dwaze bouwer. Maar juist een die door Gods genade in aanvang is opgezocht. En die zegt, o Heere, is het uw werk in mijn leven? Is dan alles wat ik mag weten en kennen, is dat zand? Dan komen Gods ware kinderen soms zo in de strijd. Maar dan zal Hij betonen, ik zal maken dat hun werk in de waarheid is. Want van God geldt, Hij verlaat niet wat zijn hand begon, o levensbron. En daarom sluiten we onze eerste gedachte af. De proef, vrij van omhoog, mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag, doorgrond en toets mijn gangen. Want een levenshuis op het zand, maar ook een levenshuis op de rots, was ons tweede aandachtspunt. Want een iegelijk dan die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. Ik, Christus, die maakt de vergelijking. En hij zegt, wie is nou die verstandige, die voorzichtige bouwer? Dat is horen en doen. Dan blijft het woord niet aan de buitenkant, aan de oppervlakte. Maar als het woord van God door de Heilige Geest, levenwekkend, door de wedergeboorte in ons hart ingaat. Als God door zijn genade en ontferming dat woord kracht doet hebben aan ons hart. Dan zijn we niet zomaar klaar. Dan komt er een leven van graven en verdiepen. Dan zal de Heilige Geest stap voor stap inleiden in de diepte van onze verlorenheid en verdorvenheid. Maar dan zul je het ook verstaan. Ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Mijn schuld is zwaar, ik heb uw wet geschonden. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ik ben in zonde ontvangen en geboren. Als de Heilige Geest meer en meer gaat verdiepen. Zondaar worden voor God. Dat zeggen we zo gemakkelijk. Maar wat is dat een, wat heeft de Heilige Geest daar een werk aan? Tenminste in mijn leven wel gehad. Zondaar worden voor God, voor het eerst of opnieuw. Dan is nodig dat de Heilige Geest ons ontgrondt. Dat betekent de grond overal uithaalt. Dat de Heilige Geest ons ontdekt, dat betekent dat hij het deksel eraf haalt. En ik ga zien mijn diepte, verlorenheid en verdorvenheid. O, dan zegt de Heer in zijn woord, graaf maar dieper, mensenkind. En gij zult meerdere en grote gruwelen vinden. Als nou de grond uit al je werken, niet de tranen die ik pleng, niet de offers die ik breng, schoon ik ganse nachten ween. Maar ik ga er iets van zien, ik Adam, teruggeleid in de breuk die geslagen is in het paradijs. Dan staat die dwaze bouwer, die staat op een afstand achter de ramen. En die zegt tegen zijn vrouw, moet je kijken, die topper, die toppers. Hij is al lang klaar. Die toppers altijd over ellende en weet ik waar ze het over hebben. Het kan ook anders hoor. Toch? Het kan toch anders. Je moet geloven. Al die diepte, al dat graven, al dat bukken, al dat puinruimen in je leven. Het kan toch ook anders. Jezus aannemen. Terstond met blijdschap aannemen. Maar dan er niets van kennen. Van een rechtvaardig oordeel. Van een God die wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Weet u wat ik zo wonderlijk vind? Die dwaze bouwer is bang voor zelfonderzoek. En die wijze bouwer is bang voor zelfbedrog. Een groot verschil. Die dwaze bouwer is bang voor zelfonderzoek. Dat moet je de mensen ook niet voorhouden. Altijd dat graven in zichzelf. Je moet wijzen naar Christus. Nou, het is mijn hartelijke begeerte al zo lang. Om niet anders te weten in de prediking dan Jezus Christus en die gekruisigd. Maar de plaatsmakende weg door de Heilige Geest wordt ons hier ook getekend. Graven en verdiepen. En het is zo wonderlijk dat die dwaze bouwer, die moet vaak niks hebben van zelfonderzoek. Die wijze bouwer vanavond in Barendrecht in de kerk, die is zo bang voor zelfbedrog. Die heeft er iets van geleerd. Arglistig is ons hart, ja dodelijk. Wie zal het kennen? Heer, doorgrond en ken mijn hart, o Heer. Leid me van de schadelijke gronden en van de schadelijke weg op de eeuwige weg. O Heer, ben ik het, Heer. Die dwaze bouwer. Dan weet u wat nou het grote verschil is. Dat verschil, zei ik al, van die twee huizen, dat is eigenlijk niet te zien als de zon schijnt. Wie had Demas ontdekt? Wie van de discipelen zei, ja, dat is Judas? Nee. Maar daarom vraag ik u vanavond, ken u iets van die alles overwinnende liefde die God uitstortte in uw hart? En kent u in uw leven, ken jij in je leven dat graven en verdiepen in het woord van God? In de binnenkamer, worstelend voor Gods aangezicht. Biddend opkomen, zondags en in de week, hier of daar. Met de bede, of u mag horen wat tot je eeuwige zaligheid kan dienen. En zoveel puin ruimen in je leven. Telkens opnieuw weer proberen, maar telkens opnieuw weer zonde en schuld. Weet u, bij die wijze bouwer, bij die verstandig man, gaat de Heilige Geest door in het leven. Met alle zandgronden wegnemen, alles wegslaan, buiten Jezus Christus en die gekruisigd. Opdat u in de diepte van de verlorenheid ik leer buigen onder Gods recht. En hij geen onrecht zou doen als hij mij voor eeuwig zou wegdoen. Maar om daar iets te mogen vinden, door het geloof. Dat heilig evangelie van die gezegende steenrots, wiens werk volkomen is, van die gezegende rotssteen Jezus Christus, van de hemel geopenbaard in je leven en door het geloof aanschouwd. Is dat in uw leven werkelijkheid geworden? Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. En toen werd al mijn deugd een wegwerper kleed. Toen vluchtte ik tot Jezus. Gemeente, door dat zaligmakende geloof, verenigd met die steenrots, die wijze bouwer, en dan het fundament mogen vinden, en door het geloof meer en meer gebouwd en gegrond te worden, op Jezus Christus en zijn middelaarswerk. Te mogen steunen op hem. O ja, dan zijn er standen in het geloofsleven. Dan mag de een het misschien met een bevende hand doen. En de ander mag vast weten gebouwd op die steenrots. Maar dat zaligmakende geloof, wat met Christus verenigt. Weet u wat ik dacht? Hij moet altijd oppassen natuurlijk, we mogen geen inlegkunde of wat ook doen. En toch geloof ik dat ik het mag zeggen, toen die wijze bouwer daar bezig was. En maar graven, en maar spitten, en maar transpireren, en buigen en bukken. Dan stootte hij soms met die houweel op een steen. En dan dacht hij, zou dat de rotssteen zijn? En als hij dan verder ging graven, dan bleek het wel een groot stuk steen van de rots te zijn, maar de rots zelf niet. Verstaat u dat vanavond? Wel eens in al je zielsverdriet gedacht, Christus te vinden. Dan zeiden ze vroeger tegen mij, dat is het wel van Christus, maar het is Christus niet. Wel eens mogen vinden, en je mogen verblijden als jouw wil op de rots op steen kwam. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Want hij laat die wijze bouwers niet eindeloos in het verdriet. Dan wil de Heer onder de verkondiging van het evangelie ze wel eens verblijden. Dan wil die gravers wel eens bemoedigen. Dan mag er soms altijd wat bij zijn. Wat van Christus is. Maar om nou de steenrots zelf, Jezus Christus, te vinden, dan moet de geest telkens weer het ongenoegzame laten ervaren, buiten hem, alles ongenoegzaam, om nu met die rotssteen verenigd te worden en te mogen rusten op hem, dat hij de grondslag van je leven wordt. En je het mag zingen, want we hebben gezongen, mij in de kuil gezonken, gedaald in modderig slijk, mij op een rots gezet, waar ik met vaste tred die jammerkolk ontwijk. Dit is zeker, zal ik vergelijken bij een voorzichtig man, een verstandig man. Daar wordt ons de weg naar die steenrots Jezus Christus gewezen. En die vinden we niet op de hoogte van eigen gerechtigheid, maar die laat zich vinden in de diepte. In de diepte van het buigen. Aan het einde der wet Jezus Christus geopenbaard. En wat is dat een wonder. Toe zeg het eens, kinderen van God. Was dat een onvergetelijk wonder toen hij die rotssteen mocht vinden. Want die mij vindt, die vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heer. Wat mag er dan vreugde zijn? Want die steenrots is Christus zelf. Zijn persoon en werk. Petrus schrijft in zijn brief een levende steen. Van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. En die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. O, die rotssteen Jezus Christus te mogen vinden. Die onwrikbare rots. Die al vast lag in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Waar hij op heeft geantwoord in die stille vrederaad. Hoe zal ik ze onder de kinderen zetten? Hoe zal ik ze geven dat gewenste land? Toen heeft deze Christus de steenrots gezegd. Toen zei ik, zie ik kom. Mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet. Die steenrots is vast. In zijn middelaarswerk op aarde. Vaste fundament. Maar let wel op de staat, want het was op de steenrots, niet op een steenrots. De. Het is de enige. Het is de enige grond van behoud. Het is de enige rotssteen. Zijn gerechtigheid. Zijn offer. Zijn bloed. Er is geen ander fundament, zegt Paulus. Dan het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Gemeente kinderen van God, die rotssteen, dat is een geslagen rotssteen. Want die steenrots Jezus Christus is hier op aarde een weg gegaan van diepe vernedering. En hij is geslagen. Zijn op hem niet al de waterstromen. En al de stormwinden en al de watervloeden op hem aangeslagen. Toen hij hing op Golgotha's vloekheuvel. Toen zijn de slagregens op hem aangeslagen. De eisen van Gods heilige wet. De helse machten hebben hem in die uren van verlatenheid. Zijn ze tegen hem aangeslagen. Gods gramschap en toorn over de zonde. Deze rotssteen. Is geweest in Gethsemane. Hij heeft gestaan op Gabbata. Hij heeft gehangen op Golgotha. En hij is staande gebleven. Ja, de hel heeft wel gezegd, zie, hij die gevallen is, zal niet wederop staan. Maar op de paasmorgen bleek dat deze gezegende steenrots Jezus Christus staande is gebleven. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de eerste en de laatste en ik leef. Hij is staande gebleven. En daarom mag ik vragen aan jou en aan u. Eerlijk tussen God en je ziel antwoorden. Is hij nu voor u de rots der ergernis? Is hij voor jou nog de rots der ergernis of de steen des aanstoots? Of is hij voor u geworden die vaste rots van mijn behoud? Is hij voor u geworden het enige fundament van uw hoop, waar uw levenshuis door het geloof op is gegrond? Durf je het vanavond te zeggen, geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, is geen zaligheid, is geen gunst van God. Buiten deze steenrots zal het niet bestaan. Dat zien we nog even bij ons derde aandachtspunt. Het gaat vanavond over twee bouwers. Er zijn er geen drie. Er zijn er maar twee. Dat derde soort bestaat niet. Dat is misschien ook wel goed om even te zeggen. Ook naar mezelf toe. Twee bouwers. Een levenshuis op het zand. Een levenshuis, o wonder van zaligheid, op de rots. Maar zien we nu nog een levenshuis in de storm. Daar gaan we er eerst van zingen. Op Psalm 49 vers 4. Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Al heeft hij het land waarop zijn trotsheid roemt, zijn grootsheid bouwt, naar zijn naam genoemd. Het is alles wind, waar zich zijn hart mee streelt. De mens, hoe mild door het aards geluk bedeeld, hoe hoog in eer, in macht en staat verheven, vergaat als het vee en derft in het eind het leven. Het vierde vers van de 49e psalm. Levenshuis in de storm. Ons derde aandachtspunt. U moet thuis Lucas 6 nog maar eens nalezen. Daar staat diezelfde gelijkenis in een wat andere context. Maar daar noemt Christus heel nadrukkelijk van die wijze bouwer dat hij groef en verdiepte. Dat staat hier bij Matthäus niet. Maar dat staat daar wel verwoord. En dan een levenshuis in de storm. Er staan die twee huizen. Hoe loopt het nu af? De zomer is voorbij. De spade regens vallen. Stormen komen. De woorden die hier gebruikt worden in vers 25 en in vers 27... die doen iets denken aan de zondvloed. Die woorden met zoveel kracht hebben iets wat ook bij de zondvloed getekend wordt. Slagregen is nedergevallen. Waterstromen zijn gekomen. Winden hebben gewaaid. Ontzaggelijk noodweer. Hoe loopt dat af? Orkanen breken los. watervloeden komen. We hebben allemaal wel gezien, foto's soms of beelden uit Haiti of andere plaatsen, als er zo'n orkaan geweest is. Wat blijft daarvan over? Van een huis. Wat is dat een nood? Ze daar staan in die pasgebouwde huizen. Twee huizen. Ik dacht bij mezelf, wie van de twee zou er nu het meest bang en bevreesd geweest zijn toen die stormen opstaken? Die wijze of die dwazenbouw? Moet je zelf maar invullen. Wie zal er de meeste angst gehad hebben of zijn levenshuis blijft staan? Zijn dat juist niet degenen die door de Heere geleerd en geleid worden? En dan het wonder. Dat huis blijft staan. Want, dat is een redengevend woord. Want, het was op een steenrots gebouwd. Het was op de steenrots gebouwd. Kanttekening zeggen, deze steenrots betekent Christus. Er staat letterlijk eigenlijk, het was gegrondvest op de Petra. Het was op die vaste rots gebouwd. Maar kijk daar in vers 27. Dat schitterende huis. Van die man die zo laatdunkend had gesproken over die tobbers. Dat schitterende huis. Als die waterstromen komen en die stormwinden, dan spoelt het zand onder de muren van zijn huis weg. En de muren verzakken. En hier en daar stort al iets in. De balken en het dak en alles spoelt weg in die waterstromen. Jezus zegt, de val was groot. Dat betekent radicaal. Blijft niets meer van over, spoelt weg. De bewoners, daar lezen we niet over. Zijn val was groot. Omkomen in het uur als de stormwinden gaan waaien. De slagregen slaan. Wat bedoelt Christus nu met die stormwinden en met die slagregens? Onze kanttekenaren maar. Door de slagregen en waterstromen en winden worden verstaan allerlei vervolgingen, verleidingen, verzoekingen, verdrukkingen, waardoor mensen tot afval kunnen komen. Dus in de eerste plaats betekenen al die stormen beproevingen en verdrukkingen. Calvijn zegt in zijn verklaring iets heel opmerkelijks. Hij zegt, echte en valse godsvrezen zijn niet te onderscheiden dan alleen in verdrukking en beproeving. Dat is nogal wat. Echte en ware godsvrezen is niet te onderscheiden dan alleen in de beproevingen en de verdrukkingen. O, dan zijn die slagregens en die stormwinden in het leven van Gods kind, dat zijn levenshuis soms moet schudden. Dan heeft Job uit moeten roepen, al uw golven en uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Als verdrukking en vervolging komt, wat kan het in het leven van mensen zijn, ook van Gods kinderen bijzonder, een zee van romp, moog met haar golven slaan. En hoe menigmaal vrezen ze om te komen. Maar de steenrots, het was op de steenrots gegrond. De steenrots is vast. Zijn onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Uw goedheid straalt hen toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid en naar uw woord verhogen. O, misschien zit u vanavond in de stormen. Misschien zijn de golven van beproeving en stormen doen uw levenshuis schudden. Maar dat is nou het grote wonder. Als door het geloof het houvast is ingelijfd in Christus, dan zal het schudden. Dan zullen alle stormen erop afkomen. Zie je Simon Barjona. Dan staat hij bij Caiaphas. Ik, de steenrots, nee, nooit van gehoord, nooit van gehoord. Ik, de steenrots, die ken ik niet. Dat eeuwige wonder, Jezus zich omkerende, zag Petrus aan. Weet u wat nou het grote wonder is voor de kerk? Dat het geld, ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophouden. Ik heb voor u geleden, ik heb voor u gebeden, ik heb voor u gestreden. O, die steenrots. Als de watervloed komt van de beproeving en de bestrijding. Dan vind ik zo'n les uit deze gelijkenis. Dat huis hoeft die steenrots niet vast te houden. Maar die steenrots houdt het huis vast. Dat is heel belangrijk. Ik heb wel eens gezeten, soms aan sterfbedden. Naar alle kinderen in koor maar roepen. Moeder, er is toch ooit iets in je leven gebeurd. Hou vast hoor, hou vast, hou vast. Dan dacht ik wat arm. Eigenlijk wat arm. Want als wij het vast moeten houden, dan glipt het door onze vingers. Maar de zaak van de zaligheid ligt vast voor allen die geloven. In die gezegende steenrots Jezus Christus, en hij houdt ze vast. In de stormen van de beproeving, in de wegen van verdrukking, hij houdt ze vast. Daar waar Judas openbaar komt, het was maar voor een tijd, met enig uiterlijk genoegen. Daar houdt hij de kerk vast, ligt vast in die steenrots. En welke golven van beproeving er ook komen, daar zit Job op de ashoop, op de vuilnisbelt in Us, en hij mag het zeggen. Ik weet, mijn verlosser leeft, mijn Goël, mijn rotssteen, en hij zal ten laatste over het stof opstaan. Kerk, kinderen van God, u hebt te maken met een God en met een zaligmaker, die zo getrouw is als sterk. Hij zal zijn werk voor hen volenden. En dan zie je die stormwinden en die slagregens, die zien ook op de doodsjordaan. Als aan het eind van het leven, soms op het alleronverwachts, die laatste hoge vloed komt, die stormvloed van de doodsjordaan, dan spoelt alle zand weg. Dan ontvalt je alles als drijfzand. Dan staat die dwaze bouwer, einde buiten Christus. Niet een iegelijk die zegt, Heere, Heere. Dan ontvalt hem alles. Zijn val was groot. Eeuwig wegzinken in de buitenste duisternis. En dan gedacht in te gaan. De dwaze bouwer. Gemeente, is hij uw beeld vanavond. Bedel maar, zend Heere, uw licht en waarheid. Of denkt u helemaal niet eraan dat u een dak boven uw hoofd nodig hebt? Hoor dan vanavond, we hebben hier geen blijvende stad. Maar mag het van jou en van u gelden, maar wij zoeken de toekomende. Wat zijn uw bouwplannen in het licht van de nooit eindigende eeuwigheid? Mag u deze grond, dit fundament, Jezus Christus door het geloof kennen? Want weet u wat ik zo aangrijpend vind? Dat huis dat viel op het moment dat hij het hardste nodig had. Dat huis dat stortte in op het ogenblik dat hij het juist nodig had. Met die stormwinden en die watervloeden. Dat huis stortte in toen hij geen tijd meer had om nog een nieuw te bouwen. En daarom vergis u niet. Het is te laat als de vloed van Gods rechtvaardig oordeel over ons leven komt. Waar is dan het huis van uw hoop op gefundeerd, gebouwd? Nog is het genadetijd, nog is het de dag der zaligheid. Nog wil die grote profeet uit Galilea op deze dinsdagavond zeggen, die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet. Smeek dan om bekering, smeek om geloof, smeek om een borg. Vraag het maar, Heer. Maak u me door uw geest werkzaam met het woord. Ontdek mij maar, want ik ben een dwaas. Maar leer mij door uw geest die ware wijsheid. Maak mij wijs. En als u nou nog bouwt op zand, op alles wat u mocht ontvangen, en let op de dag der kleine dingen niet verachten. Maar buiten Jezus is geen grond. En laat dan die schijngodsdienst maar genieten. Laat ze maar roemen. Als de slagregens komen en de stormwinden waaien, dan zal het openbaar komen. Want er is toch een volk, ook in deze tijd, die gaan beseffen met alles wat er is geweest in hun leven God niet te kunnen ontmoeten. Maar die het telkens weer nodig hebben dat Hij zegt, zie hier ben ik ben uw heil alleen. Hun leven is getekend in graven en verdiepen, och dat ik Hem ken. En de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap zijn leiders. En als nou je strijd vanavond is, dan mag ik vanavond zeggen, nog is er plaats. Op die steenrots staan al zoveel huizen. Misschien uit uw voorgeslacht, en noemt u maar op. Maar nog is er plaats op die steenrots. Daarom zoek de Heere, terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. En de Heer heeft het beloofd in al uw strijd en al uw vragen. Ik zal maken dat hun werk in der waarheid is. Een werk uit God. Er wordt wel aan geschud. Er komen wel stormwinden tegenop, maar een werk uit God. Dat kan niet gebroken worden. Dat u dan meer en meer in die oefeningen des geloofs verdiept. Op hem gegrond mag worden. En u in die toe-eigening van het geloof het vast mag weten. Deze steenrots, die vaste rots van uw behoud, het hoop van uw leven. Dan zal uw levenshuis nog wel in de storm komen, zeker. Maar als nou de watervloed komt, dan zal het blijken. Want het was op de steenrots gegrond. Zo dikwijls denken en vrezen dat je wegspoelt. Zo dikwijls vrezen als de stormwinden komen voor zelfbedrog. Maar dan zal het blijken. Dan zal het blijken, dan zal hij deze gezegende zaligmaker het doen ervaren. Als die laatste vloed komt en die stormwinden gaan waaien, die ze hier soms al horen loeien, dan spoelt alles weg. Maar dan hoor ik die voorzichtig man, bezwijk dan ooit, mijn vlees en hart, zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots. Mijn deel, mijn eeuwig goed, een iegelijk dan, die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, is dwaas, maar die werkzaam gemaakt met de boodschap van Gods woord, die is als een verstandig man, wijs of dwaas, eeuwig verzinken of eeuwig behouden. Dat maakt alles uit. De rotssteen. Jezus Christus. En die gekruisigd. Amen. Heren, we zullen in ons leven misschien al vaak over deze gelijkenis hebben horen preken. Maar zou u vanavond willen geven dat het niet alleen horen, maar dat er ook werkzaamheden mochten worden geboren. Zou u het willen gebruiken, Heer? Heb dank voor uw hulp. Doe verzoening over al het zelfbedoelen. Doe verzoening over alles wat ons in de allerheiligste verrichtingen zelfs aankleeft. Maar wil u het zegenen? Het zal voorspoedig zijn waartoe u het zendt. Mag het nog tot troost en bemoediging zijn. Voor een volk in het strijdperk van dit leven. Heer, doe ze meer en meer toenemen. In de kennis van die gezegende steenrots. Want hij is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor hen volenden. Hij verlaat nooit wat zijn hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Breng ons veilig thuis. Als we alleen thuis komen, Heere, wil u ons dan voor zijn. Dan mogen we de woorden van de zaligmaker herkauwen als de reine dieren. Ontferm u zo over ons. Ontferm u over ons volk. Heer, ook bijzonder als in deze week. Velen de week van het leven hebben genoemd. Zegen u dan alle pogingen die worden gedaan. Om de gruwelijke praktijken van abortus, maar ook van levenseinde. Om de dwaasheid ervan te doen zien. En er iets van te doen zien dat het leven uit uw hand is. Heer, het lijkt te vergeefs. Ons volk is weggezonken in het heidendom. Maar mag de stem des roependen in de woestijn nog worden verstaan. En wil u als de God van het leven het opnemen voor het leven, bovenal voor dat eeuwige leven. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot besluit, gemeente, Psalm 73, het 13e vers. Psalm 73, vers 13 is onze slotzang. Ontvang nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.